In een prachtige straat vlakbij het hoogste punt van de stad, het paleis van de Tisrok was het enige wat nog hoger lag, ging het mis. Ze moesten weer blijven staan. Maak plaats, maak plaats, maak plaats, klonk de stem. Maak plaats voor de witte koning van de barbaren, de gast van de Tisrok, eeuwig mogen hij leven. Maak plaats voor de edele uit Narnia. Shasta probeerde opzij te gaan en Bri achteruit te laten stappen. Maar achteruit lopen is voor geen enkel paard makkelijk, zelfs niet voor een sprekend paard uit Narnia. En een vrouw die vlak achter Shasta stond met in haar handen een mand met scherpe uitstekende randen, duwde haar mand hard tegen zijn schouders en zei, hey, niet duwen jij! Toen botst iemand anders weer van opzij tegen hem aan. En in de verwarring van het ogenblik glipte het touw van Bri's halster uit zijn handen. En toen stond de mensenmenigte achter hem al zo stijf op elkaar gepakt, dat hij zich niet meer kon verroeren. Daardoor stond hij ineens, zonder dat hij het wilde, in de voorste rij en had hij een prachtig uitzicht op de groep die de straat afkwam. Deze groep zag er heel anders uit dan alle anderen die ze die dag gezien hadden. De enige Calormeen die erbij was, was de heraut die voorop liep en maak plaats, riep. Er was ook geen draagstoel bij, iedereen liep zelf. Het waren een stuk of 6 mannen en Shasta had nog nooit zulke mannen gezien. In de eerste plaats hadden ze allemaal een blanke huid, net als hij zelf, en de meesten hadden blond haar. Ook waren ze anders gekleed dan de mannen in Calormen. De meeste van hen hadden blote benen tot aan de knie. Ze droegen tunieken in mooie, frisse, heldere kleuren lentegroen of vrolijk geel of helder blauw. In plaats van tulbanden droegen ze kleine stalen of zilveren helmen, sommige bezet met edelstenen en er was er één bij met vleugeltjes aan de zijkanten. Een paar liepen blootshoofds. De zwaarden die ze aan hun zij droegen waren lang en recht, niet gebogen zoals Calormeense kromzwaarden. En ze deden niet ernstig en geheimzinnig zoals de meeste Calormen. Maar ze liepen met veerkrachtige tred, met rechte rug en losjes zwaai in de armen. En ze praten en lachten met elkaar. Eén liep er te fluiten. Je kon zien dat ze zo vrienden met je wilden worden als je aardig tegen hen was. En dat ze maling hadden aan iedereen die dat niet was. Zoiets leuks had Shasta zijn hele leven nog niet gezien, vond hij. Maar hij kreeg geen tijd er nog langer van te genieten, want op datzelfde ogenblik gebeurde er iets verschrikkelijks. De leider van de blonde mannen wees opeens naar Shasta en riep hard, daar is hij, daar heb je onze wegloper! En hij pakte hem bij de schouder. Het volgende ogenblik gaf hij Shasta een tik, geen gemene klap om je aan het huilen te maken, maar alleen een strenge tik om je te laten weten dat je iets verkeerds gedaan hebt. En zei, terwijl hij hem door elkaar schudde, schaam u, edele heer, foei! Door uw schuld zijn de ogen van koningin Suzanne rood van het huilen. Hoe haalt u het in uw hoofd? Zomaar er tussenuit knijpen en de hele nacht wegblijven. Waar bent u toch geweest? Als hij kans had gezien, was Shasta tussen Bri's benen weggedoken en had hij geprobeerd snel in de menigte te verdwijnen. Maar de blonde mannen waren intussen allemaal om hem heen komen staan en hij werd stevig vastgehouden. Zijn eerste opwelling was natuurlijk te zeggen dat hij de zoon van de arme visser Archis maar was en dat de buitenlandse edelman hem voor iemand anders moest hebben aangezien. Maar aan de andere kant, het allerlaatste wat hij tussen al die mensen wilde, was gaan uitleggen wie hij was en wat hij daar deed. Als hij daarmee begon, zou het niet lang duren voordat ze hem vroegen waar dat paard vandaan kwam en wie Aravis was. En er waren al hun kansen om Tarspaan door te komen verkeken. Zijn volgende opwelling was om te kijken naar Bri of die hem misschien zou helpen. Maar Bri was helemaal niet van plan om aan al die mensen te laten merken dat hij kon praten. En hij stond erg dom te kijken. Zo dom als een paard maar kijken kan. Wat Aravis betrof, daar durfde Shasta niet eens aan te denken. Uit angst dat de mensen op haar zouden gaan letten. En tijd om na te denken, dat had hij niet. Want de leider van de Narniërs zei dadelijk, Pak jij die ene hand van zijn kleine hoogheid alsjeblieft, Peridan. Dan neem ik de andere. En nu vooruit. Het gemoed van onze koninklijke zuster zal geweldig opgelucht zijn als ze onze jonge deugniet weer veilig terugziet in ons verblijf. En zo lag hun hele plan al in duigen voordat ze Tashba nog maar half door waren. Zonder zelfs maar de kans te krijgen afscheid van de anderen te nemen, werd Shasta afgevoerd door die vreemdelingen. En hij had geen idee wat er nu verder met hem zou gaan gebeuren. De Narniaanse koning, want aan de manier waarop de anderen tegen hem praten, merkte Shasta geleidelijk aan dat hij wel een koning moest zijn, stelde hem aan één stuk door vragen. Waar hij geweest was, hoe hij buiten gekomen was, wat hij met zijn kleren gedaan had en of hij niet wist dat hij heel ondeugend was geweest. Alleen noemde de koning het onwelvoeglijk in plaats van ondeugend. Nou, Shasta zei maar niets terug, want hij kon niets verzinnen om te zeggen dat hem niet in gevaar zou brengen. Wat? Ben je soms je tong verloren? Vroeg de koning. Ik moet je klaar en duidelijk zeggen, prins, dat voor iemand van jouw afkomst zulk achterbakzwijgen nog minder past dan dat stiekem uitstapje zelf. Weglopen valt nog te beschouwen als een kwajongensstreek waar durf voor nodig is. Maar de zoon van de koning van Argeland zou uitleg moeten geven voor zijn daad. Niet het hoofd laten hangen als een Calormeense slaaf. Nou, dat was erg vervelend, want al die tijd had Shasta het gevoel dat die jonge koning juist een van de alleraardigste grote mensen was die hij ooit had ontmoet en had liever een goede indruk op hem willen maken. De vreemdelingen voerden hem stevig vastgehouden bij beide handen mee door een smalle straat. Daarna van een brede stenen trap af, een andere weer op naar een brede poortingang in een witte muur, waarna aan elke kant een hoge donkere cipres stond. Toen ze de poort door waren, stond Shasta op een binnenplaats die tegelijk een tuin was. In een marmeren bassin in het midden werd het heldere water voortdurend in beweging gehouden door de fontein die daarin neerklaterde. In het kortgemaaide gras stonden rondom de binnenhof sinaasappelbomen en de vier witte muren die het gazon omsloten waren begroeid met klimrozen. Het lawaai en het stof en de drukte van de stad leken opeens heel ver weg. Hij werd snel meegenomen dwars door de tuin een donkere deuropening binnen. De heraut bleef buiten. Daarna brachten ze hem door een gang waar de stenen vloer heerlijk koel voelde aan zijn warme voeten en een brede trap op. Even later stond hij met zijn ogen te knipperen tegen het licht in een ruim, licht vertrek met wijd openstaande ramen. Allemaal op het noorden, zodat de zon er niet naar binnen scheen. Op de vloer lag een tapijt met de schitterendste kleuren. Hij had nog nooit zoiets gezien. En zijn voeten zakten erin weg alsof hij op zacht mos liep. Overal langs de muren stonden lage sofa's met weelderige kussens erop. En het vertrek leek vol mensen te zijn. Nou ja, mensen. Sommigen zagen er wel heel erg eigenaardig uit, vond Shasta. Maar hij kreeg geen tijd om daarover na te denken, want dadelijk stond de mooiste dame die hij ooit had gezien op van haar zitplaats, sloeg haar armen om hem heen, kuste hem en zei: "Oh, Corin, Corin, hoe kon je dat nou doen? Terwijl u en ik nog wel altijd zulke goede vrienden zijn geweest sinds uw moeder is gestorven. En wat had ik tegen uw koninklijke vader moeten zeggen als ik zonder u weer thuis was gekomen? Dat zou aanleiding tot een oorlog geweest zijn tussen Argeland en Narnia, die toch al sinds onheugelijke tijden bevriend zijn. Het was onwelvoegelijk, mijn lieve speelgenoot, heel onwelvoegelijk van u om ons zo in angst te laten zitten." Blijkbaar dacht Shasta bij zichzelf, zien ze me aan voor een prins uit Argeland, waar dat ook mag liggen. En dit moet dan zeker de Narniërs zijn. Maar waar zou de echte Corin dan zitten? Deze gedachten brachten hem ook niet veel verder. Hij wist nog steeds niet wat hij moest zeggen. "Waar zijt je geweest, Corin?" zei de dame, haar handen nog steeds op Shasta's schouders. Ik weet het niet, hakkelde Shasta. Daar zie je nu, Suzanne, zei de koning. Ik heb nog geen zinnig woord uit hem kunnen krijgen. Geen waarheid en geen leugens. Majesteiten, koningin Suzanne, koning Edmund, zei een stem. En toen Shasta achterom keek wie dat zei, viel hij bijna om van verbazing. Want dit was een van de vreemdste wezens die hij vanuit zijn ooghoeken had gezien toen hij net de kamer binnenkwam. Hij was ongeveer even groot als Shasta zelf. Van boven, vanaf zijn middel, leek hij op een mens. Maar zijn benen waren harig, zoals de poten van een geit. En ze hadden ook de vorm van geitenpoten. Hij had geitenhoeven en een staart. Zijn huid was tamelijk rood en hij had krullend haar, een kort puntbaardje en twee horretjes. Het was, om precies te zijn, een faun. Maar Shasta had zo'n wezen nog nooit op een plaatje gezien of er zelfs maar over gehoord. Als je het boek gelezen hebt dat het betoverde land achter de kleerkast heet, dan vind je dat misschien leuk om te weten dat dit precies dezelfde faun was. Tumnus heette hij. Die Lucy, de zus van koning Suzanne, was tegengekomen toen ze voor de allereerste keer in Narnia was terechtgekomen. Maar hij was nu al een heel stuk ouder, want Peter en Suzanne en Edmund en Lucy waren intussen al jaren koningen en koninginnen van Narnia.